Meent, ik moet nog even herstellen wat ik vanmorgen verkeerd gezegd heb. De hemelvaartdienst begint gewoon om 9:30. Gemeente, verheft uw aangezichten tot de Heer. Onze hulp en onze enige verwachting stoken in dit avontuur in de naam des Heren, Heren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen. Enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij met elkaar uit Psalm 43 en daarvan het 3e en ook het 4e vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En ook het 4e vers, dan ga ik op tot Gods altaren, tot God de bron van vreugd. Psalm 43, de versen 3 en 4. Gemeente, doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 1, 65 en daarvan het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond zijn uit het Nieuwe Testament. En wel uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs en daarvan het eerste hoofdstuk. Te beginnen bij het 18e tot en met het 25e vers. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen daarna uit Psalm 65 het eerste vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Matteüs 1, de versen 18 tot en met 25. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De geboorte van Jezus Christus was nu aldus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in den zin had, zie, de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende, Jozef, gij zonen Davids, zijt niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Immanuel. Het welk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan opgewekt zijnde van de slaap. Deed gelijk de engel des Heren hem bevolen had. en heeft zijn vrouw tot zich genomen en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeborene zoon gebaard had en heette zijn naam Jezus. Gemeente, zoeken we met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gebed. En zij noemde zijn naam Jezus. Heren, wij bidden u. Wil gij die naam openbaren aan ons aller hart? Die naam waarvan de apostel zegt, door de welke wij moeten zalig worden. Heren, geef dat die naam ons dierbaar mag worden boven alles. En dat we het mogen zeggen door genade. Als we die persoon mogen leren kennen, de zaligmaker. Alles. Ja, alles is aan hem gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. En wij bidden u, geef dat uw kinderen vanavond al hun hoop, al hun lust, al hun troost, al hun leven mogen vinden in hem die die naam draagt, Jezus, zaligmaker. Heren, wij bidden het u, dat is een werk van u, o lieve geest, om die naam te verheerlijken. En wij bidden het u en wij roepen uw naam aan. Kom, o heilige geest, en neem het uit Christus en deel het uit. Menigelei en overvloedig. Zoals gij het in het rijk van de natuur hebt laten regenen, milddadig en rijk. Laat het zo ook vanavond in ons midden mogen zijn. Heer, en dan belijden wij het u. Kan niet van onze kant. Heren, zoals we al samengekomen zijn als gemeente, dan hebben we meegebracht zonde en schuld. Dan kan het ook nooit van onze kant. En daarom smeken wij u om. Wees ons genadig. Laat dat onze verwachting zijn, als rechteloze, uitziend naar genade. Genade alleen. Bewijs dat ook aan onszelf, Heer. Als we geroepen worden om dat woord te verkondigen, om uitleg te geven, dan is er enerzijds een verlangen om die naam te mogen verkondigen. Dan is het toch geen heerlijker werk om die naam te verkondigen. Heere, maar dan is er van onze kant ook geen onmogelijker werk om die naam recht te verkondigen. Wie is tot die dingen bekwaam? Heere, dan kan er zo tegenop gezien worden. Maar wij bidden het u. Wil alles eens wegnemen, Heere. En geef dat vanavond toch die naam verkondigd mag worden. Die naam waarin toch al het leven ligt. Wij smeken u dat uit genade. Wil zo met heel de gemeente zijn die weer op mocht komen. Wij bidden u, wil bij haar zijn. In al de noden en de zorgen. O God, wat kan het schip van de kerk toch heen en weer geslingerd worden. Wat kunnen de zeilen toch bij tijden scheuren. En wat kunnen er toch veel lekken zijn. Maar als gij toch aan boord bent, Heere, dan zult gij het dwars door de stormen heen veilig bewaren. En geef dan toch dat we niet uit zullen roepen in benauwdheid. Heere, wij vergaan, maar dat er dat stille vertrouwen mag zijn. De Heere is aan boord. En dat we dan zo het van u alleen verwachten mogen. Heere, geef dat toch, dat u ons niet verlaten zult. Dat hebben wij wel verdiend. Maar gij zijt toch getrouw. En gij laat niet varen het werk uw handen. Dat we daarvan mogen verwachten. Van u, u alleen. Gedenk ons zo. Ieder met zijn eigen zorgen. Wat kunnen we zorgen hebben over onze kinderen? Wat kunnen we zorgen hebben over onze gezondheid? Wat kunnen de zorgen zijn van psychische aard? Spanningen? Om de omstandigheden, ook economisch, mogen het alles bij u brengen. We hebben het mogen horen. de zondagen die achter ons liggen. Dat u alles leidt. En wij bidden u, geef een geopend oog op die getrouwe vaderhand. Die nou alle dingen leidt en bestuurt en regeert. En dan zal het toch goed zijn hoe dat het gaan zal. Wij willen u ook bidden voor het werk van de zending. Dat we dat ook van u mogen verwachten. Sterk ze die gij uitgezonden hebt, wereldwijd. Om dat evangelie te verkondigen. Willen nog toebrengen door die arbeid. Ook dichtbij in het werk van evangelisatie. Vaak ook onder moeilijke omstandigheden. Dat het soms wel lijkt alsof dat we op rotsen ploegen. Dat mensen die we soms helpen weer terugvallen. Maar geef dat er ook volharding mag zijn. Vanuit de liefde en de trouw en het geduld die gij toch geven wilt. Gedenk dan drugsverslaafden. Gedenk dan alcoholverslaafden. Denk dan aan hen die verslaafd zijn. Aan de wellusten van het hart. Gedenk aan prostituees. Gedenk aan criminelen. Heere, ze hebben toch een ziel. Een kostbare ziel. En wij bidden u dan ook, laat al die evangelisten de moed en de kracht en de liefde en de lust ontvangen van u. Om uit te gaan in de heggen en de steggen om ze te vinden. En ze op te mogen zoeken. En een middel te mogen zijn om ze bij u de Heere te brengen. Wij willen u ook bidden voor ons vorstenhuis. De moeilijke tijd die achter hen ligt. Gedenk onze vorstin. Onze kroonprins met zijn vrouw. De kleinkinderen. Gedenk ons koninklijk huis aan wie we ons zo verbonden weten. Wilt u ook zijn met onze regering. We zijn zo met zorg vervuld. Als we zien dat onze overheid een zondige levenswijze op allerlei manieren wil bevorderen. Het onderwijs aan banden wil leggen. Dat niet mee kan gaan met de moderne tijd waarin alles moet kunnen. Ook dat er docenten zijn. Als homoseksueel praktiserend samenwonen. Heere, dan mag een christelijke school geen eigen beleid meer voeren. Het wordt aan alle kanten onder druk gezet. Heere, wij bidden u ook. Wilt u ook zijn met hen die zo tegen uw woord ingaan. Dat we ons niet boven hen verheffen. Ook hen niet, zoals dat in Rusland gebeurt, met geweld bejegenen. Maar met de liefde van het evangelie en wijzen dat het in strijd met het woord is om als mannen samen te wonen, als vrouwen samen te wonen, eer en dat dan het evangelie hen mag inwinnen. Uw liefde mag doen breken met de zonden. Heer, zo bidden wij u ook voor die medemens in nood. Wij roepen uw naam ook aan voor het werk wat gedaan mag worden onder de gevangenen. Wat zijn er toch velen die troosteloos en uitzichtloos in de gevangenis zitten, soms levenslang. Wilt gij geven dat als ook daar het evangelie zaad gestrooid mag worden, dat het ook daar zijn vrucht mag hebben. Ook als dat werk gedaan mag worden in de krijgsmacht, ook in de gezondheidszorg. Wij bidden u ook voor de meesters en de juffrouws, voor de docenten in het onderwijs. Wilt u ze goed en nabij zijn, liefde geven en een bewogen hart voor onze jongeren. Sterk ze ook in de examens, in de tentamens. Dat is ook alles van u mogen verwachten. Sterk ook hen die in de zorg werkzaam zijn, onder gehandicapten, onder onze ouderen, onder onze dementen, bejaarden. Wilt u ze liefde geven. Omdat ze ook een veilig thuis hebben waar liefde is. Zo zoeken wij uw aangezicht. Wees ons genadig. Denk ook aan hen die een taak hebben in het bedrijfsleven. Waar we ook deze week weer opgeschrikt zijn door allerlei sombere cijfers. Heren, wij bidden u, geef ze wijsheid die leiding hebben te geven. Ook in deze moeilijke omstandigheden. Zij die ook bedreigd worden als het gaat om hun werk. Dat we toch alles maar bij u de Heren mogen brengen. Zo zien we met elkaar op u. Wilt u zo bij ons blijven? Zie toch in gunst op ons neer. Koning van de kerk, wij roepen uw naam aan. Kom toch met uw heilige geest in ons midden. Dan zal het goed zijn. Dan alleen. Want als u er niet bent, dan is het alles tevergeefs. Zie dan nog zo in gunst en genade op ons neer, om Jezus wil alleen. Amen. Liefde gemeente, wat wil de Heer ons toch zondag aan zondag overladen met zijn gunst bewijzen. Heb je dat zo ook mogen ervaren toen de Heer zich wilde openbaren in die vaderhand, waarin hij liet zien dat hij al de dingen leidt naar zijn raad. En dat hij zelfs in de moeilijkheden, het kwade, ons ten beste keren wil. Wat is het dan groot als we dan ook vanavond weer opnieuw zo'n heerlijk woord van de Heere mogen horen. Nu niet van die vaderhand, maar nu van Gods Zoon en onze verlossing. Als we vanavond mogen horen van die ene naam die gegeven is, waardoor zondaren nog zalig mogen worden. O gemeente, dan mag u het wel bidden. Mag het ook ons verlangen wel zijn. Als die naam verkondigd mag worden, Heere, laat hem schitteren. Laat hem gehoord en laat hem gezien mogen worden. En als dat ook werkelijkheid gaat worden, ook voor de dienaar van het woord, dan mag het zijn zoals het was bij Paulus, toen hij door middel van Ananias tot bekering mocht komen, dat we lezen. En hij predikte terstond Christus in de synagogen dat hij de Zoon Gods was. O, daar wordt het verlangen van allen die hem hebben mogen leren kennen, om die naam nu te verkondigen, om die naam nu uit te mogen dragen. Ja, dan zal Paulus het zeggen aan de gemeente van Korinthe. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En op een andere plaats zei hij al het weer zeggen, en wee mij, indien ik het evangelie van deze gekruisigde Christus niet verkondig. En zo leeft het ook in het hart van Petrus. Als hij daar staat voor de overpriesters en voor de fariseeën, die met haat vervuld zijn tegen die naam, dan lezen wij toch dat hij vervuld wordt met de Heilige Geest en dat hij het zegt. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door de welke wij moeten zalig worden. Jezus, die naam wil ook Petrus verkondigen, opdat er een gemeente komen mag, die zalig mag worden door hem, de Zoon Gods. En we zien het niet alleen bij Paulus, bij Petrus, maar ook bij Filippus. Als Filippus daar geklommen is op de wagen bij die zwarte moorman en hij het woord mag gaan uitleggen, dan lezen wij. En Filippus deed zijn mond open, beginnende van die schriftplaats vanaf Jesaja, verkondigde hem Jezus. Daarom, gemeente, dat ons alle verzuchting mogen zijn, Heere, dat het zo vanavond mogen zijn als bij Paulus, bij Petrus en bij Filippus, dat die naam vanavond verkondigd mag worden. Die naam waardoor verloren zondaren weer met God verzoend mogen worden. En u, die door genade die naam hebt mogen leren spellen, de Heere geve u dat u vanavond meer en meer die naam mag lief krijgen. Boven alle naam. Kom, gaan we luisteren naar het onderwijs van onze Heidelberger omtrent die naam. Als gevraagd wordt in zondag 11, waarom wordt de Zoon Gods Jezus, dat is zaligmaker genoemd? Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daar benevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken. Nee, zij, maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus, ofschoon zij met de mond in hem roemen. Want van tweeën één, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van noden is. We mogen vanavond stilstaan aan de hand van zondag 11 bij de naam Jezus, dat is zaligmaker. We mogen dan luisteren dat het een naam is verheerlijkend, een naam is die troost en een naam is die ontdekt. De naam Jezus, dat is zaligmaker. Het verheerlijkende in die naam, het troostvolle in die naam en het ontdekkende in die naam. Gaan wij met Maria van hem zingen. En wel uit de lofzang van haar het eerste, het derde en het vijfde vers. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij den Heer. Mijn zaligmaker noemen. En ook het derde en het vijfde vers. En ondertussen krijgt u gelegenheid in een tweetal rondgangen uw liefdegave te geven aan de Heere en zijn dienst. Gemeente, dat de prediking daartoe uit mag drijven en uit mag lopen, dat u aan het slot van de prediking mag zingen met uw hart, naar geluisterd hebben wie hij is, wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten. Zingen we dat met elkaar, Psalm 73, en daarvan het 13e vers na het amen der prediking. De naam Jezus, dat is zaligmaker. We letten op het verheerlijkende in die naam, op het troostvolle in die naam en op het ontdekkende in die naam. Gemeente, zo hebben we stil mogen staan bij dat heerlijke voorrecht van al Gods kinderen. Dat ze het mogen weten dat de voorzienigheid Gods vaderlijke hand in hun leven is. En dat ze daardoor ook mogen horen en er bij tijden ook mogen beleven. Wees dan in geen ding bezorgd, maar laat alles nou met begeerten, door bidden en smeken bekend worden bij God met dankzegging. O, dat gelukkige kinderlijke leven. Dat leven dat in alles mag zien op die vaderhand. Maar hoe is dat mogelijk? Dat verloren mensenkinderen nu zo door genade aangenomen mogen worden, dat zij nu ook deze God vader mogen noemen. Wel, dat is het noodzakelijk, dat ook beleden wordt wat daar direct op volgt. Ik geloof in Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, onze Heer. Want hoe zou anders geloofd kunnen worden in God de Vader en zijn voorzienige zorgelijke leiding in het leven van de zijnen, als dat niet is door Christus, door de lieve Zoon van de Vader die de weg heeft geopend, waardoor verloren zondaren weer met God verzoend worden. En daarom is het noodzakelijk om, wanneer wij die troost mogen kennen en om die te kennen, wij het ook geleerd hebben, ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon. Het gaat dus om dat geloof dat met de Vader verenigt. En daar wijst Heer Jezus steeds op die eenheid die er is tussen hem en zijn Vader. Als hij zegt, gij die den gelooft in God, gelooft ook in mij. En als hij op een andere plaats zegt, ik en de Vader zijn één. En om dat vaderschap nu te verklaren, gaan wij verder luisteren naar onze geloofsbelijdenis, dat dan vervolgens gaat zeggen, waarom wordt de Zonen Gods Jezus, dat is zaligmaker genoemd. Na de belijdenis van ik geloof in God de Vader, komt dan nu de vraag, wat betekent dat? Ik geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. Hoe komt die Zoon eigenlijk aan die naam Jezus? Want dat ligt in die vraag opgesloten. Hij is zo genoemd, maar wie heeft hem dan die naam gegeven? Ach, en we weten het allemaal wel, het antwoord op die vraag, ook onze kinderen wel. Wie heeft Heer Jezus die naam gegeven? Oh, dan weten ook onze kinderen het allemaal, dat heeft God de Vader gedaan. De Heer Jezus, hij heeft die naam ontvangen van zijn Vader. En zijn Vader heeft dat opgedragen aan zijn engel, aan Gabriel, om naar Nazareth te gaan. En het daar tegen Maria te zeggen, Maria, luister eens, de Zoon die jij onder je hart draagt, het kind, je zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Jezus, hij heeft die naam dus ontvangen van zijn Vader, door bediening van de engel. En Jozef en Maria hebben daaraan gehoorzaamd, want zo lazen we het, en zij noemden zijn naam Jezus. Was dat nou in Israël een bijzondere naam? Was de Heer Jezus daar als kind uniek in, dat hij die naam droeg, Jezus? Nee. Het was eigenlijk in die dagen in zekere opzicht een hele gewone naam. Zoals in onze dagen bijvoorbeeld de naam Kees, een hele gewone naam is die veel jongens dragen. Waar ook in het Oude Testament al mensen die deze naam droegen. Dan weten ook onze kinderen wel dat in het Hebreeuws de naam Jezus genoemd wordt Jozua. En als we dan even letten op een aantal personen die die naam dragen, dan mogen we daarin iets zien oplichten van het werk van de meerdere Jozua, de Heer Jezus Christus. Denk maar eens in de eerste plaats aan Jozua, de zoon van Nun. Hij was het die het volk Israël mocht voorgaan. Hij mocht het leiden. Hij mocht het brengen in het land Kanaan. En daarin zien wij iets oplichten. Hoe dat ook de Heer Jezus Christus zijn volk voorgaat. Als die grote leidsman. En het zal brengen in het hemels Kanaan daarboven. Een tweede die wij tegenkomen in het Oude Testament met de naam Jezus. Met de naam Jozua. Is de zoon van Jozadak. De hoge priester. Hij was het ook die het volk mocht terugleiden uit de ballingschap en het brengen in Jeruzalem. En daar zal hij ook later tot koning gekroond worden. En zo mocht deze Jozua, de zoon van Jozadak, de type zijn van de Heer Jezus als de priesterkoning. Zoals de Heer Jezus dat ook is, die ook zijn volk uitleidt uit de ballingschap. Hij die die ware priester is. Die zijn leven heeft opgeofferd voor de zijnen. Hij die ook de koning is, die de zijnen regeert. En toch jonge mensen, is er zo'n groot verschil tussen die aardse Jozua's uit het Oude Testament en die heerlijke Jezus van het Nieuwe Testament. En zou je nou mij eens kunnen zeggen, waar zit dat verschil dan in? Tussen Jozua, de zoon van Nun, en Jozua, de zoon van Jozadak, aan de ene kant. En Jezus, de zoon van God. Jezus, de zoon van Jozef en Maria. Wat is nou het verschil? Noem eens een paar verschillen. Wel, ik hoor je denken en je zegt het misschien, ja kijk, dit zou het verschil kunnen zijn dat deze mensen een aardse verlossing teweeg brengen. Dat is waar. Dat is een eerste verschil. Een tweede verschil, dat je zou kunnen zeggen, zij hebben de kracht en de wijsheid om dat volk te leiden, niet van zichzelf, maar zij hebben dat van God ontvangen. Zij zijn slechts instrumenten geweest in de handen van God. Ook dat is waar. En in de derde plaats is het grote verschil dat zij die naam gekregen hebben van mensen en niet van God. En als je daar even over nadenkt, gemeente, dan zie je dat er uiteindelijk, hoewel er iets van hen op ligt, in hun werk wat ze gedaan hebben, een oneindig groot verschil is tussen Jozua de zoon van Nun, Jozua de zoon van Jozadak, en Jezus, de zoon van Maria. Want zij hebben, zo zeiden we, slechts een aardse verlossing teweeg gebracht. Oh, en dat doet ook de Heer Jezus. Ook hij kan op aarde verlossen van vijanden. En dat doet hij ook menigmaal voor zijn kinderen. Maar van die aardse verlossingen van Jozua en Jozadak geldt dat het tijdelijke verlossingen zijn. Want na Jozua is het volk weer menigmaal in de handen van vijanden gevallen. En ook nadat het weer teruggebracht is uit ballingschap, is het weer opnieuw onder de heerschappij van de Romeinen gekomen. Daarom deze Jozua's uit het Oude Testament, zij hebben maar een tijdelijke verlossing kunnen teweegbrengen. Maar deze Jozua, deze meerdere Jozua, de Heer Jezus Christus, hij verlost volkomen van al de vijanden hier op aarde. Hij brengt een volkomen geestelijke verlossing teweeg van al de vijanden, de duivel, de wereld en mijn eigen hart. En hij brengt straks naar het volkomen Kanaan, het ware land der rusten. Dat tweede verschil, Jozua, uit het Oude Testament. Zij hebben hun kracht ontvangen van de Heer. In zichzelf waren zij krachteloos. Maar de Heer Jezus Christus, Hij heeft dat werk alleen verricht. Hij was het die alleen de hof van Gethsemane in moest gaan. Hij was het die alleen die wijnpersbak moest treden. Hij was het die alleen de kruisheuvel van Golgotha op moest. Hij was het die alleen aan het kruising van God verlaten. Hij heeft die strijd alleen gestreden. En daarin heeft hij alleen de volkomen overwinning behaald. En tenslotte, en dat maakt die naam zo heerlijk. Hij heeft die naam niet van Jozef en Maria gekregen. Zoals de Jozua's in het Oude Testament die naam van hun vader en moeder gekregen hebben. Maar hij heeft die naam gekregen van God de Vader. En daarin ligt ook de heerlijkheid van die naam verklaard. Want, geliefden, dat is het geheim wanneer hij die naam draagt. Is hij het ook waarlijk wat die naam zegt? En dat is het tot troost. Hij heeft die naam van de Vader ontvangen. Van de Vader die niet liegen kan. En als de Vader zegt hij heet Jezus zaligmaker, dan is hij ook een zaligmaker. Want gemeente, wij kunnen onze kinderen namen geven. En daar kan een verlangen in naar voren komen. En dan denk ik ook aan die ouders die zo'n 2000 jaar geleden geleefd hebben. En toen ook een zoon uit de hand van de Heer hebben ontvangen. En ze verlangden dat die zoon God zou loven. En daarom noemden ze hem Judas, Godlover. En wat is er van terechtgekomen? Wel, de Heer Jezus, hij zegt het tegen Judas. Judas, verraad gij mij met een kus. Deze Judas zal het zeggen. Ik heb verraden onschuldig bloed. Wij kunnen dus onze kinderen een naam geven. En daar een verlangen naar uitdrukken. Maar wij kunnen de vervulling van die naam niet geven. Maar dat maakt de heerlijkheid van deze naam uit. Hij heeft hem ontvangen van God de Vader. En die vader heeft gezegd, dit kind, deze mijn zoon zal Jezus heten, want hij zal de zaligmaker zijn. En van die naamgeving geldt, ik zal nooit herroepen, hetgeen ik eenmaal heb gesproken, hetgeen van mijn lippen uitging, blijft vast en onverbroken. O gemeente, wat zou het arm geweest zijn, als de Heer Jezus die naam alleen maar van Jozef, zijn aardse vader, had gekregen. Dan zou hij gehoopt kunnen hebben, wie weet, is deze de zaligmaker. Zoals ook eenmaal Eva dacht, dat Ka in het beloofde zaad zou zijn. Maar het zal hem niet gelukt zijn om te geven wat hij in die naam wilde uitdrukken. Maar dat is voorbehouden aan God de Vader. Hij zegt het, Jezus, zo zal zijn naam heten en zo zal hij ook zijn. Wat zijn naam is, dat is hij ook werkelijk, omdat God het gezegd heeft. En waarom heeft de Vader hem dan deze naam gegeven? Wel, daar krijgen wij ook een verklaring van. Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Jonge mensen, als je dat antwoord zo leest uit onze Heidelberger Catechismus, dan lijkt het als het of gaat over twee zaken. Hij heeft die naam gekregen om ons zalig te maken en ons van al onze zonden te verlossen. Maar zo moet je dat niet lezen. Dat woordje en, dat betekent hier als het ware een dubbele punt. Zalig maken, dat is verlossen van alle zonden. Dat wordt daarmee bedoeld. Dat is zalig maken, dat is verlossen van alle zonden. Zo heeft ook de engel dat tegen Jozef gezegd. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat is de zaligheid, als je verlost mag worden van de heerschappij van de zonden in je leven. Dat is zalig worden, als de Heer je verlost van de schuld van de zonden. En laat dat dan ook direct ook gezegd worden, dat het niet alleen de Heer Jezus is die die naam gekregen heeft van God de Vader, maar dat God de Vader zelf ook de uitleg van die naam geeft. En daarom is het ook waar en zeker dat hij zaligmaker zal zijn en dat zijn werk zal bestaan in het zaligmaken van zondaren. Die uitleg van die naam is niet maar een theoretische zaak vanuit het Hebreeuws, dat betekent die naam. Maar God zelf zegt het, dat is de inhoud van zijn werk. Dat zal hij doen. En Jezus, dat is zaligmaker, die zijn volk zal zalig maken van hun zonden. In die ene naam ligt nu de hele samenvatting van het evangelie. Hij verlost van de zonden. Hij verlost van de straf op de zonden. Toen daar geklonken heeft in het paradijs, ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. En dat is ook dat heerlijke, wat ons avondmaalsformulier beleidt, dat hij de oorzaak van onze honger en kommer, namelijk de zonden, heeft weggenomen. Dat doet de Heer Jezus Christus. Hij neemt de zonden weg, de oorzaak weg, waardoor wij aan de dood zijn onderworpen. Lieve gemeente, dat woord zalig maken, dat betekent ook verlossen. Dat betekent ook overwinnen. Dat betekent ook redden. Dat betekent ook behouden. En laten wij zo dat woord met elkaar mogen overdenken, om de heerlijkheid van zalig maken te mogen zien. Laat ik een paar voorbeelden geven waar dat woord anders vertaald is, maar waar het van dezelfde stam vandaan komt. En dan wordt het ons duidelijk en dan gaat dat woord zalig maken ook schitteren. Ik denk bijvoorbeeld als de discipelen 's nachts op zee zijn, er een grote storm losbreekt en ze dreigen te verdrinken, dan roepen ze: Heere, behoud ons, want wij vergaan. En als ze dat dan roepen, dan zou je dus ook mogen zeggen dat ze uitroepen: Heere, maak ons zalig. En dat is een prachtig beeld om duidelijk te worden wat zalig worden is. Wel, dat is wanneer je in je levensscheepje zit en de stormen komen en je levensscheepje dreigt op de rotsen te pletter te slaan, omdat er niemand is die dat schip leidt en je het zelf niet kan leiden en het vanwege de zonden op de klippen te pletter lijkt te slaan. En je dus ziet dat je vanwege je zonden verloren moet gaan. O, dan roep je het uit in die storm: Heere, ik verga. Dat wil zeggen: Heere, wilt u mij zalig maken? Heere, wilt u mijn levensscheepje behouden voordat het die laatste smak maakt en op de rotsen te pletter slaat? Heere, maak mij zalig. Heere, behoud mij. Heere, verlos mij van mijn grootste ellende. En Heere, breng mij toch tot het hoogste goed. En wat betekent dat zalig maken dan? Wel, Heere, ik ben u kwijt. Heere, door mijn val in het paradijs is er een breuk geslagen tussen u en tussen mij. Daar is een onoverbrugbare kloof gekomen. Heere, ik heb u de rug toegekeerd. Heere, ik leef zonder God. Dat is het grootste en dat is het allerellendigste in het leven. Dat we God kwijt zijn. En als je dat gaat inleven, ik mis u en daarin mis ik alles, wordt er zo'n roep geboren: Heere, red mij, want zonder u ga ik voor eeuwig verloren. tweede voorbeeld. Dat het ook zo duidelijk maakt wat dat woordje zalig maken inhoudt. Dan denk ik aan die vrouw die 12 jaar ziek geweest is. En die dan tot de Heer Jezus vlucht, dan zegt ze: indien ik alleenlijk zijn kleed aanraak, zo zal ik gezond zijn. Daar staat dus eigenlijk ook: als ik zijn kleed aanraak, zal ik zalig zijn. En als je ook dat beeld en die geschiedenis overzet in het geestelijke, wat zie je dan? Wel, dan zie je dat je ziek bent. Zo ziek dat het een ziekte is tot de dood. En dat je jezelf van die ziekte niet kan genezen. Bij wie je ook terecht gaat en wat je ook probeert om van die ziekte af te komen, het blijkt niet te helpen. Net als bij die vrouw, het wordt alleen maar erger. Oh, en wat is het dan zalig? Hoewel het voor die vrouw niet te begrijpen was en niet te aanvaarden was, dat ze een hulpeloos geval werd, want de kwaal werd al erger. En gelukkig, en het was voor haar zo ongelukkig, maar de portemonnee werd leeg. Ze had niets meer. Er was geen dokter meer die ze kon betalen. O gemeente, dat is nou zo zalig. Als je uitgewerkt mag worden en zeggen: er is niemand. Niemand die mij helpen kan meer. En ik heb ook niets meer om iets te doen. Om nog ergens hulp te zoeken. Dan, wel, daar staat er, en zij hoorde van de naam Jezus, zaligmaker, behouder, geneesheer. En tot hem neemt ze de toevlucht en ze zegt: als ik hem dan mag hebben, al is het maar dat ik de zoon van zijn kleed aanraken mag, dan zal ik gezond zijn, dan zal ik behouden zijn. Dan zal ik het leven krijgen, want bij hem is genezing voor mijn dodelijke kwaal. Heerlijke beelden, heerlijke geschiedenissen, om ons duidelijk te maken dat wij deze zaligmaker nodig hebben. Jongens, als je deze zaligmaker mist, dan zal je levensscheepje vergaan. Beste jongens, als je de Heer Jezus niet kent, zal de zonde je eeuwig ten grave dragen. Daarom is het zo nodig hem te kennen. Wij die van nature gebonden liggen, wij die ons niet kunnen bevrijden, wij die onszelf niet kunnen redden. O, kom dan. En hoor dan, en laat het heilbegeerig in je hart zijn. Waarom wordt hij Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Wel, omdat hij zalig maakt. Dat is, hij vernietigt de kop van de slang, waardoor wij gebonden zaten, in wiens heerschappij wij verkeerden. Maar hij heeft hem overwonnen. We hebben het vanmorgen gehoord hoe hij is ingegaan, ondergegaan, in de Jordaan, maar ook opgestaan. Waarom? Om nou het leven te bereiden. En dat is ook het heilgeheim dat Paulus mag schrijven aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Hoor je dat? Dat is het waardoor je zalig kunt worden. Door de prediking van het evangelie. Want dat zegt ook Paulus: waartoe ik gesteld ben een prediker te zijn. Daartoe is hij geroepen, om die Christus te verkondigen die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Zo mag vanavond die naam verkondigd worden, die schone, die heerlijke naam. Die naam waardoor mensen zalig kunnen worden, waardoor mensen in de grootste nood van hun leven, aan de rand van de afgrond verkerende, gered kunnen worden, waar des doodzieken kunnen genezen worden, waar mensen die failliet gaan, omdat ze niet hebben om te betalen, betaling kunnen krijgen, waar gevangenen verlost kunnen worden uit hun gevangenis. Jezus, Hij is zaligmaker. Hij verlost van de zonden. Is er ook in je hart een heimwee? Heere, maak ook mij zalig. We moeten ook onze catechismes spellen. En dan zal de Heere ook daarin schatten openen. Want wat staat er? Die ons zalig maakt en die ons verlost. Er staat dus niet die ons zal zalig maken en die ons zal verlossen. Maar er staat zo heel duidelijk van de Heer Jezus dat Hij zalig maakt en dat Hij verlost. En daar heb je nou onderwijs voor nodig. U die de Heere vreest. Want je ervaart het vaak zo heel anders in je leven. Je ervaart er zo weinig van in je leven dat je verlost bent. En dat je zalig bent. Hoe komt dat toch? Heb je daar ook zoveel strijd over? Kom, laten we dan eens luisteren. Want het geheim is van deze woorden, als onze catechismus mag zeggen van de Heer Jezus, dat Hij zalig maakt en dat Hij verlost van de zonden. Terwijl je van binnen en van buiten nog zoveel strijd tegen de zonden ervaart, dat je zo vaak nog daarin ten onder dreigt te gaan. Dat je zegt, ben ik wel verlost? Ben ik wel zalig? Kun je zo'n strijd mee hebben. Wat bedoelt dan onze catechismus hier? Wel, mag ik dit eens ter overweging en ter overdenking meegeven. Let eens wat apostel Paulus zegt. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Is dat ook niet uw strijd? Waardoor u zo weinig ervan ziet dat u verlost bent, dat u zalig gemaakt bent. Dat u zo te maken hebt met die inwendige strijd, dat u vaak zo onder ligt. En toch, als dat uw strijd is, en als de woorden van Paulus uw woorden zijn, en als de woorden van Paulus uw leven tekenen, dan bent u verlost. Dan bent u zalig. Maar hoe kan dat dan? Wel hierin. Want wat zegt de apostel Paulus? Hij zegt, het goede dat ik wil. En dat is nou een krachtig bewijs van het nieuwe leven dat de Heere door waarachtige wedergeboorte gewerkt heeft in het hart van de zijnen. Want dan leren wij met onze Dordtse leerregels. Als de Heilige Geest in het leven komt, dan is het een van de werkzaamheden van de Heilige Geest. Dat Hij die wil die niet wilde, gaat maken dat zij wel wil. Luister maar. En de Geest Gods maakt dat de wil die dood was, levend wordt. Hij maakt de wil die boos was, goed wordt. Die niet wilde, nu met de daad wil. Die wederspannig was, nu gehoorzaam wordt. De Heilige Geest beweegt en sterkt die wil zo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken voortbrengt. Daar heb je het nou. Daar gaat de Heere die wil ombuigen. En dan mag die wedergeborene het zeggen. Wat ik wil doen, dat is het goede. Dat is nou de begeerte die door dat werk van de Heilige Geest in de mens, de nieuwe mens, openbaar komt. Want de oude mens, die wil niet wat God wil. Die heeft een wil, die gaat dwars tegen Gods wil in. Die staat tegen Gods wil op. En die wil niets liever dan alleen maar zondigen. Maar door genade, wanneer je van de zonden van haar heerschappij verlost mag worden, dan komt daar het verlangen om God nou te dienen, om het goede te mogen doen. En dat is nou een bewijs dat je verlost bent. Maar dat je wel leren moet dat in dit leven die verlossing een aanvankelijke verlossing is in ons leven. Van Gods zijde is het een volkomen verlossing. Hij ziet in zijn Jacob geen zonde meer. En in zijn Israël geen ongerechtigheden meer. Maar in ons leven is het nog een aanvankelijke verlossing. En dat klinkt dan ook zo krachtig door in dat woord. Wat Paulus zegt, het goede dat ik door genade wil doen, dat doe ik niet. Waarom niet? Omdat ik nog vleeselijk ben, nog steeds verkocht onder de zonden. In die zin dat ze nog zo menigmaal mij verleiden en verlokken en meesleuren. Maar ik ben verlost. Ik mag door genade weten dat ik zalig ben, ook al is het hier op aarde nog maar bij tijden en bij ogenblikken dat ik het zo mag ervaren dat de zonden geen heerschappij meer heeft, maar dat ik het ook ervaren moet, dat ik nog vleeselijk ben. Dat ik nog zo te strijden heb met dat vlees, dat zich aan Gods wil en wet niet onderwerpen wil. Maar dat dat dan ook uit mag drijven om nou uit Christus meer en meer bediend te worden. O, dat dan zo die onvolkomenheid ons meer en meer aan hem mag verbinden. Heere, wilt u geven dat ik meer en meer uw beeld gelijk mag worden? Heere, vervul mij toch met uw Heilige Geest, dat ik meer en meer ook op u mag gaan lijken. En dat het ook zo mag geven, dat uitzien naar die volkomen verlossing. O, we kunnen zo vaak menigmaal daardoor heen en weer geschud worden in twijfel. Als we op ons leven zien, op onszelf zien, dan zeggen we bij tijden wel eens, is God ooit wel met mij begonnen? Kan dat dan allemaal nog in mijn leven bestaan met genade? Ja, helaas. En het zou meer en meer beweend moeten worden. Dat we er meer en meer smart over mogen hebben. Dat we nog maar zo'n klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid mogen hebben. Heere, geef toch dat met meer en meer kracht ik aan u verbonden mag zijn. Om nou meer en meer vruchten te mogen voortbrengen. Uw naam ter eer, het goede dat ik wil. Heere, ik heb maar één begeerte. En dat is u te bedoelen. Dat is u te loven, dat is u te eren. Heere, geef het, dat het meer en meer in mijn leven zichtbaar mag zijn. De Heere die houdt ook een arm en ellendig volk over in dit leven. Waarom? Opdat ze ook meer en meer heilbegeerig worden naar het Jeruzalem daarboven. De Heere geeft menigmaal die strijd tegen de zonden. Waarom? Omdat je niet te vast je pinnen zou slaan hier in de aarde. Maar dat je het gezicht mag hebben op het koninkrijk dat wacht. En dat het je daarheen mag uitdrijven. O God, wanneer komt toch die dag dat ik mag zien uw aanschijn geprezen. Heere, dat ik nooit, nooit meer hoef te zondigen. Heere, dat ik u altijd mag bedoelen. Lieden, ik zei, we moeten die antwoorden van onze catechismus spellen. Want er is een volgende zaak die onze aandacht vraagt. Want als het gaat over zalig maken, dan staat er dat hij verlost van alle zonden. Dat woordje, dat is, zo zou je het wel eens mogen zeggen, een separerend woord. Dat is een onderscheidend woord. Dat woordje, alle zonden. Laat ik het zo mogen zeggen, gemeente. Dat is aan de eerste kant een troostrijk woord. Dat hij verlost van alle zonden. En wat wil dat dan zeggen, gemeente? En let goed op. Dat wil zeggen dat er geen zonden te groot is om verlost te worden. Hij verlost van alle zonden, dat wil zeggen van de allergrootste zonden verlost hij. Hij heeft het zelfs laten zeggen tegen Agas. Hij zal komen, Immanuel, God met ons. Daar werd Immanuel verkondigd aan een van de allergrootste zondaren die ooit geleefd heeft, Agas. Die zijn kinderen offerde aan de Moloch. Agas, bij mij is vergeving ook voor die verschrikkelijke, niet uit te denken zonden. Dat je je kinderen offert aan de Moloch. Maar mijn genade, Agas, is zo groot dat er ook voor jou vergeving der zonden is. Niemand hier in de kerk kan zeggen, mijn zonden is te groot. Dat ze te vergeven zou worden. O, dat is een list van de duivel. Dat deed hij Kaïn ook geloven. En zeggen, ja maar Kaïn, voor jou kan het niet meer. Jouw zonden zijn te veel en te groot. Dat er vergeving voor zijn, dat is een valstrik. En dat is ten diepste ook hoogmoed. Als hij zegt, ja maar voor mij kan het niet meer. Nee, dat is niet waar. Het kan voor de grootste der zondaren vanavond. Wat een troostvol woord dat hij nu zalig maakt van alle zonden. O, als er misschien iemand vanavond zegt, ik heb zoveel zonden. O, als ik ze allemaal voor ogen krijg, die gemene, die achterbakse, die verborgen zonden. Al die zonden die ik bedreven heb, hoor dan dat deze zaligmaker bloed gestort heeft. Dat reinigt van alle zonden. Volkomen verzoening voor die hemelhoge schuld. Hoor maar wat de Heer Jezus zegt tegen die moordenaar aan het kruis. Die zegt, Heere, ik heb gezondigd. Ik ontvang het oordeel rechtvaardig. Zondaar, moordenaar, ik vergeef je. Al je zonden, ook dat je het leven genomen hebt van onschuldige mensen. Ik vergeef het je. Heden zul je met mij zijn in het koninkrijk der hemelen. Gemeente, mediteer over dat woord. Hij verlost van alle zonden. Nou kunt u nog zalig worden. Wat een troostvol woord. Maar er klinkt ook een waarschuwing door. Want als hij verlost van alle zonden, dan kunt u ook geen zonden meer aan de hand houden. En dat is een eerlijke en ontdekkende vraag vanavond aan jullie jongens en aan mij. En aan een ieder van ons willen wij van al onze zonden verlost worden. Is dat ons begeren? Heren, mogen wij nu van alle zonden verlost worden? Zeg het eens eerlijk, jongens. Wil je van al de zonden verlost worden? Of zeg je ja, wel van een paar, maar niet van allemaal. Er zijn van die zonden, die wil ik eigenlijk niet prijsgeven. Van die boezemzonden, die wil ik eigenlijk niet loslaten. Weet je wie dat ook wilde? Herodes. We hebben vanmorgen stilgestaan bij Johannes de Doper. En dat was een ontzaglijke boeteprediker. Ik denk, gemeente, als hij hier gestaan had in die kemelsharen mantel. Met die lederen gordel om zijn lenderen. En hij had hier gesproken over die bijl die al ligt aan de wortel. Dat we allemaal gehuiverd hadden. Van dat ontzagwekkende oordeel zoals hij gesproken had. Vol van de Heilige Geest. Weet je wie er ook diep van onder de indruk was? Herodes. O, hij beefde als Johannes de Doper sprak. O, dan raakte dat zijn hart. En dan dacht hij, zo kan ik niet verder leven. En dan staat er dat hij deed vele dingen. Herodes, hij ging van alles opruimen in zijn leven. Dat kon niet meer bestaan. En daar moest hij mee breken. En hij ruimde wat op, jongens. Hij dacht, die muziek, daar kan ik niet meer naar luisteren. Dat kan niet meer bestaan met die prediking, die ernstige prediking van Johannes. Maar wat deed hij niet? Die vrouw wegsturen. Want daar zat zijn hart aan vast. Hij wilde wel van veel zonden verlost worden. Hij wilde wel onder de indruk van de prediking bekeerd worden. En ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar hij wilde niet die boezemzonde loslaten. Die vrouw kon hij niet loslaten. En daarom is hij voor eeuwig verloren gaan. Hij wilde niet van alle zonden verlost worden. En dan schrijft Matthew Henry erbij. Hij deed vele dingen die Johannes hem in zijn prediking geleerd had. Hij liet zonde na die door Johannes in de prediking bestraft werd. Maar dan zegt Henry zo treffend. Maar het zal niet volstaan vele dingen te doen. Wij moeten acht geven op alle geboden. En daarom die vraag. Wil je nou van alle zonden verlost worden? Weet je wie dat ook niet wilde? Ik zie hem komen naar de Heer Jezus. Met die vraag. En daar was hij mee bezig. En wat een voorrecht als je ermee bezig mag zijn. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te werven? Daar had je ook iemand die met de geestelijke dingen net als Herodes bezig was. Alweer op een andere manier. En als de Heer Jezus dan zegt, onderhoud al de geboden. Dan zegt hij, ja, maar dat heb ik gedaan. Nee, zegt de Heer. En die legt de vinger bij de zere plek. En hij zegt, verkoop dan alles wat je hebt en volg mij. Daar heb je er weer een. Niet verlost willen worden van al de zonden. Want hij zat nog zo vast aan zijn goed en aan zijn geld. Daarom hebben we het zo nodig om te bidden. Heere, maak mij oprecht. Heere, verlos mij van al mijn zonden. En welke zonden is dan de meest gevaarlijke zonde? Wel, deze zonde. Niet dat je met Herodes een vrouw aan de hand houdt, hoe erg ook. Niet dat je met de rijke jongeling aan je geld vastzit, hoe erg ook. Maar wat is nou de grootste zonde? Wel, dat je samen met Jezus zalig wilt worden. Jezus wat en jij wat. Daar gaat het ook over in antwoord 30. En je voelt het wel, daar gaat het natuurlijk in de eerste plaats over de Rooms-Katholieke Kerk. Die wel roemen met de mond dat Jezus zaligmaker is. Maar ondertussen zeggen, maar je moet er wel het nodige bij doen. Je moet wel de nodige goede werken doen. Maar gemeente, laten we Rome maar rusten. Want ware ontdekking leert wat Luther zei op het einde van zijn leven. Als je mij opensnijdt, zegt hij, komt er een paap uit. En daarin liet Luther zien dat wat in Rome officiële leer is, bij ons van binnen huist. Wij willen zo graag samen met de Heer Jezus zalig worden. Wij willen zo graag aan de ene kant steunen op het werk van Christus tot verzoening. Maar aan de andere kant willen wij steunen op onze ervaringen. Willen wij steunen op onze gebedsgaven. Willen wij steunen op onze opening die wij kregen onder de prediking en in het luisteren en in het zingen. Worden onze gestalten waarin wij leven onze zaligmakers. En dat is uiteindelijk het allerergste. Dat je het volkomen offer van Christus verdacht maakt. door te menen er zelf nog wat bij te moeten doen. En daarom zegt onze catechismus radicaal, als je meent dat er nog één nagelschrapsel van jou bij moet, geloof je niet waarachtig in de Heer Jezus Christus. Dat is radicaal, dat is afsnijdend, maar dat is zo noodzakelijk dat wij leren dat hij is of een volkomen zaligmaker, of hij is geen zaligmaker. Meente, daar komt het op aan. Niet van elders proberen in te klimmen, maar alleen door de deur, Jezus Christus. Onderzoek jezelf daar nou eens eerlijk in. Want als je dat zegt, bijvoorbeeld wat je wel eens bij ouderen hoort. Ja, maar dominee, ik bid er al zo lang over. Ik vraag al zo lang aan de Heere of die mij bekeren wil. Is dat niet heimelijk? Menen dat God jou wel horen moet, omdat je zo vaak bidt? O, dat je nou vanavond zien mag, Heere, het kan ook niet om mijn gebed. Heere, ik moet gans rechteloos tot u gevloden komen. Heere, ik heb ook door mijn gebed bij u geen rechten. Mag ik een ander voorbeeld mogen geven om te ontdekken dat we zo vaak samen met Christus zalig willen worden. En niet als een verloren, helwaardige zondaar zalig worden. Wat zou je ervan vinden? Zou je het ermee eens zijn? Als die prostituee, die heel haar leven op de walletjes heeft doorgebracht, door genade zou ingaan en jij als vrome kerkganger buiten moest blijven. Zou je het ermee eens zijn? Of zou je zeggen, ja maar, ik heb toch heel mijn leven ingespannen. Ik heb toch alles eraan gedaan om vroom en netjes te leven. Voel je het? Voel je het van binnen? Dat je toch nog ergens meent iets te moeten doen aan je zaligheid. Nee, nee, hij is een volkomen zaligmaker. En dan denk ik even aan dat gesprekje wat ik zo even gisterenavond had na die psalmzangavond. Dat ik even met een vrouw stond te spreken over het leven met de Heer. En toen zei ze het. Weet u, dominee, ik wilde eerst met Jezus zalig worden. Maar ik moest leren door Jezus zalig te worden. Daar heb je het geheim van antwoord 30. Wij kunnen niet met Jezus zalig worden. Maar wij moeten geheel en al verloren gaan. Om door Jezus en zijn werk alleen zalig gemaakt te worden. Door het in te leven, Heere. Ik kan mij niet zalig maken. Maar ik heb u, o Heer Jezus Christus, nodig. Ja, Heere, wees ook mijn zaligmaker. Wilt u ook mij verlossen van al mijn zonden? En daar ligt nou de ruimte in. Ik hoef het dan ook niet meer te doen. Want hij is een volkomen zaligmaker. O gemeente, daar ligt nou het wonder in. U hoeft niets meer te doen. Laat je dan nou zaligen door deze volkomen zaligmaker. Kom nou maar. Als die bloedvloeiende vrouw, uitgewerkt, niets meer hebbend, val zo aan zijn voeten neer en zeg, uw naam is Jezus, zaligmaker. En wie zo tot hem de toevlucht neemt, zal in hem ook alles vinden. In hem ligt nu alles opgeslagen wat we nodig hebben. Vergeving der zonden, eeuwig leven. En straks dat leven bij hem. Hij is de volkomen zaligmaker. En dat je daarom met Paulus het mag leren. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders. Waarin dan? in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is. Daar heb je het. Hij is gestorven aan de wereld. En de wereld is voor hem gestorven. Waarom? Omdat hij in Christus al de uitnemendheid zag. Omdat hij alles, schade en drek achter. En met Mozes mocht zien op de vergelding des loons. Wat Christus had weggelegd voor degene die hem vrezen. O, dat u dan zo vanavond u zou willen laten zaligen. Kunt u dan niet meer buiten hem leven? Kunt u dan ook niet meer zonder hem sterven? Laat ik het zo mogen zeggen. Christus, hij staat voor u in het kleed van zijn woord. Hij ziet u aan en hij vraagt het u. Hebt gij mij lief? Amen. Heere, mag dat nou leven in het hart. Als die naam verklaard is van die zaligmaker. Die nou verlost, volkomen verlost van alle zonden. Die de banden breekt van de heerschappij en macht der zonden. Die bevrijdt uit de kerker der zonden die verlost. En het eeuwige leven verwerft. Mag dat het antwoord zijn. Op die vraag hebt gij mij lief. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. O, dat uw kinderen het zo hebben mogen zingen. De een misschien stamelend. De ander misschien snikkend. De derde fluisterend. De vierde uit het volheid van het gemoed. Maar als ze daarin toch verenigd zijn. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u, Jezus, toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten dan alleen in het verzoenend sterven van mijn dierbare borg en zaligmaker. Schenkt u die geloofsoefening vanavond. Geef die troost aan al uw kinderen, de kleinen en de groten. Geef ze toch dat die naam hen zoet mag zijn. Dat die naam hun gemoed eeuwig goed mag zijn. En wil al degenen die nog buiten leven, met een heilige jaloersheid bezetten, doe ze het gemis ervaren, opdat ze in de weg van het gemis naar deze zaligmaker mogen hunkeren. Dat ze het uit mogen roepen, geef mij toch deze Jezus, deze alleen, deze volkomen zaligmaker. Heere, geef dat we zo met elkaar heen mogen leven naar hemelvaartdag. De triomfdag dat u opgevaren zijt. Dat we daar naar uit mogen zien, u in de hemel, om vandaar uw kerk te regeren. Dat we zo dat mogen beleven. Ga met ons mee. Zie een gunst op ons neer. Heb dank dat u nog door en uit hielp. U zij alleen daarvoor de lof en de dank. Verzoen het zondige wat ons in alles heeft aangekleefd. Vergeef het om het dierbare bloed van Christus. Amen. Zingen wij tot slot met elkaar uit Psalm 89 en daarvan het 8e vers. We willen met elkaar tot slot zingen van die Heere waarvan gelden, maar gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Geef de gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen. Zegen.